Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar, zoals al aangegeven, van Psalm 21, het laatste vers. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Psalm 21, vers 13. Wij lezen vanmiddag ons heilig en onfeilbaar woord in de eerste Petrusbrief, derde hoofdstuk van vers 13 tot het einde. Wij noemden u 1 Petrus 3 van vers 13 tot en met 22. Maar doen we vooraf met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, en zingen wij daarna Psalm 119 vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. Psalm 119, vers 1. Wij belijden dan: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Barmhartige en genadige Heere, zo geeft u het ons ook op deze stille zondagmiddag, dat wij hier weer samen mogen komen. De kinderen, jongeren, de ouderen en hen die met ons meeluisteren. Heere, wat is het een voorrecht? Wat wij veel te weinig beseffen dat wij weer samen mogen komen als gemeente. Wij zijn daarin zo bevoorrecht. Want op heel veel plaatsen is dit niet mogelijk. Het zij omdat er vervolgingen zijn. Maar ook soms omdat er christenen in een streek wonen waar geen kerkelijk leven meer is. Als we denken in Engeland, in Duitsland, Frankrijk, andere landen, waar er geen vervolgingen zijn, maar waar het wel zo mager is dat soms ook uw kinderen geen anderen in de omgeving hebben. En zo op zichzelf, nee gelukkig op u aangewezen zijn, maar wat hebben we juist ook elkaar nodig. En Heer, daarom danken wij u. Dat wij ook elkaar mogen hebben. Om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Om ook door elkaar opgewekt, opgescherpt, bemoedigd, aangespoord te worden. Heren, wij bidden u. Wil u vanmiddag bij ons zijn? Want zonder u. Dan kan heel de dienst precies verlopen zoals het behoort. De psalmen, de gebeden. De preek, allemaal mooi en misschien wel aansprekend, maar zonder uw geest is het ten diepste leeg. Heren, daarom bidden wij om die hulp van uw geest. Dat die dat woord opent, want anders, zegt die kameling, hoe zou ik het verstaan als niet iemand het mij zou uitleggen. En heb u daarvoor de middelen gegeven, de prediking, maar daarbij die grote uitlegger, de Heilige Geest. Opdat die dat woord voor ons zal openen. Want dan pas gaan wij werkelijk zien en verstaan waar het om gaat. Die geest, die overtuigt, van zonde. Heren, wat hebben wij dat nodig? Die voortgaande overtuiging en die voortgaande ontdekking. Opdat wij des te meer onze zaligheid in Christus zouden zoeken. Heren, van onszelf zijn wij er zo blind voor. En ook al mogen we hebben leren kennen, maar dan nog blijft dat nodig. Die voortgaande ontdekking. Om steeds weer uit onszelf uitgedreven te worden als arme zondaren tot uw genadetroon. Want verder komen we niet, heren. Zoals Paulus, die grote Paulus. Die moest toch van zichzelf belijden dat hij de voornaamste der zondaren niet alleen was, maar ook bleef. Maar daarom alleen maar op u hopend. Heere, geef dan ons dat nauwe leven met u. Dat leven in de binnenkamer. Dat wij steeds weer de noodzaak, maar ook het verlangen mogen hebben. Om die gemeenschap met u te zoeken. Heer, wat hebben we ook daar in uw geest nodig? Want anders dan zijn er zulke biddeloze bidders. En dan horen we onszelf bidden. Maar zonder de geest. Dat is lippentaal. Maar o, geef ons dat ware, levende, gelovige, aangrijpende en wat volhardende bidden. Heere, uw geest. Die ons te hulp wil komen. Want wij weten niet te bidden. Gelijk het behoort. Maar de geest komt onze zwakheden mede te hulp. O, geef ons dan maar altijd onze afhankelijkheid te beseffen. Om steeds weer omhoog te zien op u. Heere, we dragen de gemeente aan u op. Met alle noden, met alle zorgen. U weet van rouw, gemis. Anderen om ons heen kunnen er zo weer aan voorbij leven. Maar degene wie het raakt. Heer, u weet wat voor pijn. Eenzaamheid. O, wees u ze bijzonder nabij. En ook als we het kruisen te maken hebben in ons leven. Op allerlei manieren. O, Heer, u weet hoe moeilijk het kan zijn. Wat er in de stilte afgeworsteld wordt. En wat een aanvechting en moedeloosheid er kan zijn. O Heere, wil u sterken, ondersteunen en ook in diepe wegen, o geef, dat het dan ervaren mag worden. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. Heere, werk u in de harten van kinderen en van jongeren, dat ze in hun jonge jaren mogen zien dat er geen beter leven is dan een leven met u. Dan kiezen we niet voor het makkelijkste leven. U hebt het eerlijk gezegd. Wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Ook jong, als wij u willen volgen, dan moeten we keuzes maken. En dat valt niet mee. Keuzes die soms ook tegen ons ingaan. Maar toch, Heere, geef dan dat wij mogen zien dat als wij in uw wegen mogen gaan, dan kiezen we niet voor het gemak, maar daar wil u wel zegen in geven. Heer, ook de ouderen, de alleenstaande, iedereen zijn eigen omstandigheden, we dragen alle aan u op. O, mag uw woord vanmiddag tot onderwijs, bemoediging, opwekking zijn. We hebben het zo nodig, Heeren. Gedenk onze vriend en broeder, dominee Van der Brink, aan deze gemeente verbonden. Geef hem om maar steeds uit die volheid van u te mogen leven. En om dan ook zo uit die volheid uit te mogen delen. Genade voor genade. Ook de broeders van de kerkenraad en alle die een taak in de gemeente hebben. O, geef hen allen dicht bij u te mogen leven. Want dan alleen zullen wij zegenrijk zijn. Niet in eigen kracht, maar juist in totale afhankelijkheid van u. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Laat uw koninkrijk komen. Bemoedig en sterk alle die u daarin geroepen hebt, op wat voor plaats ook. Soms in eenzaamheid, verre zendingsposten, ver van familie en vrienden. Wees ook daar nabij, ook als het moeilijk is, gevaarlijk is. Heren, wij bidden u ook voor uw volk Israël, uw volk. U hebt toch beloofd, als dan zal heel Israël zalig worden. Heren, wij zien daar naar uit. Wat u nog zult gaan doen met uw volk, dat heel de wereld het zal zien. En het zal moeten zeggen, dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Wij bidden u voor de kerk van Nederland. In haar verval. In haar verdeeldheid. In haar oppervlakkigheid. In haar dode rechtzinnigheid. Heer, er is zoveel nood. O, wij smeken om een opwekking. Water op het dorstige. Stromen op het droge. Breng uw vervallen kerk weer tot bloei. Maak haar weer trouw aan u. En aan uw woord. En aan uw Christus. U zegt, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Heer, dat gaat ook over ons. Wij moeten u belijden. Wij zijn zo van onze plek, heren. Wij zijn zo bezig met alle dingen van beneden. En vaak zo weinig met de dingen van boven. U dat bekeert u. En doet uw vorige werken. Ach, kom, heren. Trek ons. Help ons. Genees ons. Mag zo uw woord ook vanmiddag tot zegen, tot heil, tot zaligheid zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We lezen Gods heilige nog veel meer woord in 1 Petrus 3 vanaf vers 13. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd. Maar heiligt God de Heere in uw harten. En wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En heb een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil van Gods wil, leidt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zondige leden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in welke hij ook heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid van God eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinig van deze 8 zielen behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid van het lichaam, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand van God, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Tot zover. Wij willen met Gods hulp weer stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 3, vers 18 en daarvan het eerste gedeelte. Het 18e vers, want Christus heeft ook eens voor de zondige leden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Tot zover. Wij gaan eerst zingen met elkaar op Psalm 69 en daarvan het 4e en 9e vers. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en vers 9, versmaadt en breekt en scheurt mij het hart van een. Psalm 69 vers 4 en 9. Gemeente, als u voor uzelf de moeite zou nemen om zo eens heel die Petrusbrief door te lezen. Het is niet zo'n lange brief, maar 5 hoofdstukken. Als u zo die brief zo door zou lezen, dan zal het u al gauw opvallen. Deze brief is geschreven aan mensen die het niet zo makkelijk hebben. Ze hebben te maken met vervolgingen. Een liefhebben en volgen van Christus kost hen wat. In het eerste hoofdstuk, om zo maar een paar dingen aan te stippen. In het eerste hoofdstuk, daar schrijft Petrus dat ze bedroefd worden door menigerlei verzoekingen. En dan schrijft hij verder, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostbaarder is dan van goud. Hoofdstuk 2, vers 21, daar schrijft hij het klip en klaar dat een christen tot lijden is geroepen, nota bene. Geroepen, dat is als daar je roeping. Dat een christen tot lijden is geroepen, dat zit er onlosmakelijk aan vast. En dan schrijft Petrus tegelijk achteraan in hoofdstuk 2... Omdat ook Christus, jullie moeten lijden, omdat ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatend, opdat wij zijn voetstappen zouden volgen. Dus het lijden van Christus is een voorbeeld, wat hij ons ter navolging heeft gegeven. Romeinen 8 zegt, zo wij met hem lijden, omdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dat is het leven van een christen. Met Christus lijden, om straks eenmaal met Christus verheerlijkt te worden. En ook in het hoofdstuk van vanmiddag, hoofdstuk 3, komen we diezelfde relatie tegen. Tussen het lijden van Christus en het lijden van een christen. Vers 17. Want het is beter dat gij weldoende in de wil van God wil leidt dan kwaaddoende. En dan gelijk erachteraan vers 18, de tekst van vanmiddag. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Jullie moeten lijden. Bedenk dan dat jullie niks vreemds overkomt, want Christus heeft ook eenmaal voor de zonde geleden. En zijn lijden was het fundament van de zaligheid van zijn kerk. We leven de lijdensweken. Christus in zijn lijden. Waarom moest hij lijden? Dat klinkt misschien wel heel eenvoudig. Maar soms kan het zo vanzelfsprekend zijn dat we eigenlijk niet meer beseffen, ja, waarom moest hij eigenlijk lijden? Waarom moest Christus lijden? Toch wel goed om dat voor onszelf eens even helder te hebben. Nou, het antwoord staat hierachter, hè? Voor de zonde. Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Het kan zo vanzelfsprekend zijn dat we het niet meer bedenken. Maar zo is het wel. Waarom moest Christus zo ontzaggelijk lijden vanwege onze zonde? Nooit is aangrijpender zichtbaar geworden hoe erg de zonde is, wat voor een onzegbaar groot kwaad de zonde is, als juist in het lijden van Christus. Dat onze schuld en dat onze verlorenheid zo groot is, dat daarvoor God zelf uit de hemel naar de aarde moest komen om dat goed te maken. Dat konden wij niet goed maken, dat konden andere mensen niet goed maken. Petrus zegt, ook niet met zilver, ook niet met goud, al had je al het goud. Maar ik kon daarmee de kleinste zonde niet goed maken. Dat tekent wel hoe groot onze schuld is en hoe ernstig de zonde is, dat daarvoor God zelf uit de hemel moest komen, anders kon het nooit meer goed komen. En daarbij dan ook nog een keer, dat Christus zo moest lijden. Met eerbied gesproken, je had kunnen bedenken dat de vader zou zeggen, ja, maar het is wel mijn eigen zoon, die ik lief heb. Dan zal ik voor hen dat lijden toch een beetje verzachten. Toch een beetje temperen. Maar dat is niet gebeurd, hè. Ook voor zijn eigen lieve zoon was er geen verzachting. Geen vermindering, niet het minst. Hij heeft de volle last van de toren van God moeten dragen. Vanmorgen hadden wij een Katwijk Heilige Avondmaal. Moest dat gedeelte uit het formulier lezen, die bekende zin, dat veel eer dan dat hij de zonde ongestraft liet. Hij die gewroken heeft aan zijn eigen lieve zoon. Gemeente, als er dan voor zijn eigen zoon geen verzachting, geen vermindering was, waar moet ik dan lijden? Wil je weten hoe erg de zonde is? Ga dan naar Gethsemane. Waar de eigen zoon van God in uiterste benauwdheid en verschrikking daar over de aarde kruipt als een worm. Onder de schroeiende toren van God. Hebreeën 5 zegt, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roepingen en tranen geofferd heeft. Christus daar in Gethsemane. Hebreeën 5 zegt, met sterke roepingen, letterlijk staat er, hij is het uitgebruld van angst, van ontzetting. Vanwege die toren van God die hij moest voelen, omdat hij die zondelast op zich had genomen. De eigen zoon van God. Hij is geen raad met sterke roepingen. Tranen. Tranen van verschrikking. Van benauwdheid. Toch de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En in zware strijd zijnde, lees ik het evangelie, denk erom, wat heeft onze zaligheid onzegbaar veel gekost. En in zware strijd. Als klein kind, ja, hoorde ik ook zo die leidersgeschiedenissen. En ik zal me heel eerlijk zeggen, dan dacht je, ja, het was natuurlijk wel erg wat de Heer Jezus allemaal mee moest maken. Maar ja, hij was natuurlijk wel de Zoon van God, dus hij kan dat toch wel dragen natuurlijk. Ja, pas op. En in zware strijd. Zoals voor de Zoon van God. Wat is de zware strijd geweest? Bad hij des te ernstiger. En zijn zweet. Moet je nagaan. Werd gelijk grote. Geen kleine. Staat er letterlijk. Grote. Druppels bloed. Christus heeft Psalm 116 tot op de bodem beleefd. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel, Gethsemane, mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. En hij riep daar zijn vader aan. In alle nood. Peter schrijft. Christus heeft eens voor de zonde geleden. Hij die geen zonde had. Zoals Pilatus, die corrupte Romein Pilatus. Die moest nog zeggen van ik vind geen schuld in deze mens. En hij kon eerlijk zeggen wie overtuigt mij van zonde. Christus heeft eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig. Voor de onrechtvaardigen, wat wij waren, is hij geworden. Want dien, zegt Paulus, want dien die geen zonde gekend heeft, 2 Korinthe 5, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
waar ik tot in alle eeuwigheid onderweg had moeten zinken. Bedenk dat. Heeft hij op zich genomen. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen in een zee van toorn en verschrikking. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Je leest er zomaar overheen, hè. We gaan weten, als wij een beetje er een indruk van hebben. Het gaat niet om emotie of sentiment. Maar eigenlijk, het zou toch niet zo vreemd zijn als je dan even moest stoppen met lezen. Wat lees ik? Wat staat daar? Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. En we lezen zomaar verder. Wat staat daar? Stop gerust maar eens even. Laat dat maar eens tot je doordringen. Gemeente, is de zonde voor ons bitter geworden. Heeft de gedachte dat Christus zo ontzaggelijk voor de zonde heeft moeten lijden. Heeft dat ons bitter doen wenen. Ze zullen hem aanschouwen. Die zij doorstoken hebben, zegt Zacharia 12. En wat gebeurt er dan? Als je in het geloof op die gekruisigde Christus mag zien. Weet je wat er dan gebeurt? Ze zullen hem zien. Die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouw klagen. Als een rouwklacht over een enige zoon. Bitter berouw. Het is een aangrijpende vergelijking die Zacharias maakt. Ik hoop dat ik hier mensen pijn die ook met verliezen te maken hebben. Hij zegt, maar die pijn, als je bedenkt wat Christus heeft moeten lijden, dat zal zo'n bittere rouw losmaken als iemand die een kind heeft moeten verliezen. Met een rouwklacht over een enige zoon. Ja, dan ben je gebroken. Dan heb je geen pen te beschrijven wat dan gevoeld wordt. Nou, als ik aan de lijdende Christus denk en dan bedenkt vanwege mijn zonde. Ze zullen bitter kermen, zegt hij. Gelijk een kermt over een eerstgeboren. Als je het liefste wat je hebt kwijtraakt. Zo'n pijn. Gemeente, wie gelovig op de lijdende Christus ziet. Kan niet anders dan een bittere pijn voelen. Hoe kan ik over de lijdende Christus denken? Zonder verdriet. Hoe ik door mijn schuld. Zo is het toch? Hoe ik door mijn schuld zijn kroon had gevlochten. Zijn beker. Al die bittere beker. Heb ik die gevuld? Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Het lijden van Christus. Als we daar gelovig over denken, dan kan dat alleen maar ons hart vervullen met berouw. Toen de Heer Jezus op Golgotha stierf, stonden al die mensen bij te kijken, toeschouwers, de scharen. En toen Christus de geest had gegeven, ja, toen was het voorbij. En toen gingen ze naar huis, hè, naar Jeruzalem, ze gingen weer terug, Golgotha af. Terug naar de stad. Vraag aan de kinderen. Hoe gingen die mensen die heuvel Golgotha af en zo weer terug naar Jeruzalem? Hoe gingen ze zo weer naar huis? Toen ze dat indrukwekkende schouwspel hadden meegemaakt. Hoe gingen ze terug? Zal ik het voorlezen? En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die gebeurd waren, keerden wederom, ze gingen weer naar huis. En nou komt het. Weet je hoe? Slaande op hun borsten. Vreemd, hè? Dat doet niemand meer, hè? Waarom zou ze dat nou gedaan hebben? Dat vreemde gebaar slaande op. Zo gingen ze naar huis. Nog een vraag voor de kinderen. Ik kom een keer eerder in het evangelie iemand tegen en die deed dat ook. Die sloeg ook op zijn borst. Wie was dat? Die man daarachter in die tempel, hè? Die tollenaar. Die durfde niet eens omhoog te kijken. Hij stond achterin. En hij sloeg, net als die mensen daar. Waarom dat vreemde gebaar? Nou, wat zit hier? Je hart, hè? Oh, dit hart, dit hart, dit hart. Kijk, dat is dat gebaar natuurlijk. Oh, dit boze hart. Dit zondige hart, heren. Hier zit de oorzaak, hier zit de schuld. Oh, ze gingen naar huis. In berouw. Oh, dit boze hart heeft hen dat aangedaan. Gemeente, dan hoeven wij niet straks zo letterlijk naar buiten te gaan slaan op onze borst. Maar straks naar huis gaan zonder berouw. Zouden al die mensen toen met berouw naar huis zijn gegaan en zouden wij die nog veel meer weten? En zouden wij zonder berouw naar huis gaan? En trouwens, dat berouw blijft niet beperkt tot één dag. Hoe lang duurt het berouw in het leven van een christen? Wat denk je? Hoe lang duurt het berouw in het leven van een christen? Wat denk je? Zal ik het zeggen? Tot zijn laatste snik. Tot zijn laatste snik. Heidelberger Catechismus, de waarachtige bekering, vraag 88. Wat is de waarachtige bekering? Afsterving van de oude mens, opstanding nieuwe mens. Wat is die afsterving? Nou komt het. Dan zegt vraag 89, een hartelijk leedwezen, berouw. Een hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En die waarachtige bekering. Laat ons hele leven bij. Dat hartelijke, oh zeker, ook een hartelijke vreugde. Vraag 90. Dat is er ook. Hartelijk berouw en een hartelijke vreugde. En ik denk, dat gaat gelijk op. Hoe meer liefde ik tot hem heb, hoe meer berouw ik ga krijgen. Welke mensen hebben weinig berouw? Nou, die weinig liefde hebben. Waarom zou ik dan berouw hebben? Maar hoe meer liefde, hoe meer berouw. En zo gaat het maar door. Hè? En hoe meer berouw, hoe meer liefde. Dat, oh, Heere Jezus, heb u voor zo een als ik ben dat willen doen? Dat gaat als het ware tegelijk op. Hoe meer berouw, hoe meer liefde. En hoe meer liefde, hoe meer berouw. Een christen die niet van berouw heet. Is dat eigenlijk al een christen? Als ik zomaar dagen kan leven zonder berouw. Dan is er iets niet in orde. Christus heeft ook eenmaal voor de zonde geleden. Maar nou is dat lijden van Christus, moet ik er gelijk wel bij zeggen, dat is het volgende. Dat is geen doel in zichzelf. He, bedoel, anders dan krijg je een beetje door de Heer Jezus een soort tragische martelaar. He, en dat lijden, en dat wordt dan zielig. Ik zeg het een beetje onerbiedig. Het gaat niet om emotie. He, de passion en zo, dan wordt meer spektakel. En de mensen in tranen, dan wordt hij een deerniswekkend slachtoffer of zoiets. Daar gaat het helemaal niet over. Het lijden van Christus vraagt geen medelijden, maar geloof. Christus heeft geleden. Dat lijden van Christus was geen doel in zichzelf. Dat lijden was ergens op gericht. Dat had een bepaalde bedoeling. Wat was nou het doel van Christus lijden? Dat staat daarachter, hè? Lees maar. Opdat, daar heb je doel, opdat hij ons tot God zou brengen. Misschien zie je op school of op een opleiding of op je werk met ongelovige klasgenoten, collega's. En die hebben dan iets gehoord van de lijdensweken, het kruis. En, maar ze snappen er niks van.
En ze zeggen, oh, jij bent ook christelijk, jij gaat ook naar de kerk, dat lijden van Jezus. Waar was dat voor? Moeilijk, hè? Als we hier zo bij elkaar zijn op een zondagmiddag, hè, dan is dat best. Maar om nou aan iemand die ongeveer niks weet, om nou heel eenvoudig de kern helder te maken. He, we hebben heel veel theologie en ik ook dankbaar voor. Maar ja, je kan niet bij zulke mensen met theologie, want dan snap je het helemaal niet meer. Hoe zeg je het nou eenvoudig waarom Christus nou moest lijden? Wat dat nou voor bedoeling had? Nou, Petrus, help ons, ik kan het niet eenvoudiger zeggen, om ons terug te brengen bij God. Nou, dat kan zelfs de meest onkundige wereldling snappen. Waarom moest Christus lijden? Om ons weer terug te brengen bij God. Natuurlijk moet je dan nog wel wat meer gaan vertellen, dat snap ik ook al, maar toch, dit is wel de kern. En misschien voor onszelf is het ook alweer eens goed, hè? Al die dingen, we hebben al zoveel termen en al die geschiedenissen en de theologie erbij, dat we soms zelf helemaal niet meer helder hebben, maar waarom moest dat nou allemaal en zo? Nou, heel eenvoudig, staat hier bijna ontwapenend eenvoudig. Hij moest lijden om ons terug te brengen bij God. Daar heb je het ineens in. Zijn wij dan niet bij God? Zijn wij dan niet bij God? Als ik teruggebracht moet worden, dan ben ik er blijkbaar niet. Anders hoef je niet teruggebracht te worden. Terugbrengen? Hé. Hey. Ja, als we geboren worden, zijn we God kwijt, hè? Sinds Genesis 3 zijn wij mensen geworden los van God. Ook al ben je een trouwe kerkganger, maar ten liefste mensen los van God. Tot Genesis 3. Adam wandelde met God. Hij trok met God op. Maar toen kwam die scheiding, hè? Oh, dat is nou het erge van de zonde. Jesaja 59. Uw zonden zijn het die een scheiding maken. Tussen u en uw God. Waarom is zonde nou zo erg, hè? Als kind dan hoor je het allemaal, de zonde. Dan denk je, ja, maar waarom is dat? Ja, het is fout en zo. Maar waarom is dat nou zo erg? Nou, omdat er een scheiding komt, een afstand tussen God en mij. En waarom is het nou zo erg als je God bent kwijtgeraakt? Ja, als je God bent kwijtgeraakt, dan ben je het leven kwijtgeraakt. Want God is het leven. Waar God is, daar is het leven. En als ik God kwijtraak, dan ben ik het leven kwijtgeraakt. God de bron van vrede, God de bron van blijdschap, God de bron van liefde. Als ik God kwijt ben, dan ben ik alles kwijt. Als klein kind heb ik nog dat vragenboekje van Ledeboer geleerd. Misschien zijn er hier ook nog wel. En dan zegt Ledeboer heel eenvoudig, waarom is het nou zo erg om onbekeerd te zijn? Ja, onbekeerd, dat vreselijke woord. Waarom is het nou zo erg? En dan geeft hij een heel eenvoudig antwoord. Hij zegt, weet je waarom dat zo erg is? Hij zegt, dan moeten wij Gods gunst en zalige gemeenschap missen. Daarom is het zo erg. Als een man haar vrouw moet missen, of een man zijn vrouw, dat is vreselijk. Als wij geliefden moeten missen, dat doet zo pijn. Hier zullen er vreselijk genoeg zitten die dat weet. Maar God missen is nog onvergelijkbaar erger. Wij zijn allemaal van nature verloren zoon. Hoe kom ik nou thuis? Hoe kom ik terug bij God? Nou, dat is nou het werk. Wat Christus op zich heeft genomen. Hoe kom ik terug bij God? Opdat Hij ons tot God zal brengen. Dat woordje brengen, dat heeft te maken met de oud-testamentische offerdienst. Dat woordje brengen. Je zou er zomaar overheen lezen. Dat naderen tot het altaar. In het Oude Testament moest toch geofferd worden. Die priester, dan naderen die tot het altaar. En zo Christus. Hij is genaderd tot het altaar. Waar stond het altaar? Ja, op Golgotha. En wat was het offer? Altaar, het kruis. En wat was het offer? Het offer was hij zelf. Priester en offer tegelijk. Het is wat. Opdat hij ons tot God zou brengen. Want er is alleen maar een weg terug naar God door voldoening. Dan moet die zonde weggenomen worden. Geen verzoening dan door voldoening. Want de Zoon des Mensen is gekomen om zijn ziel te geven tot een losprijs. Om vrij te kopen. Want ik zit vast. Ik zit gevangen. Hoe kom ik vrij? Om zijn ziel te geven tot een losprijs. Voor velen. Om ze vrij te kopen. Zonder slaven. Om ze terug te brengen. Bij de Vader. En door hem. En door zijn bloed. Is er weer toegang tot God. Opdat hij ons tot God zou brengen. Goede Vrijdag. Wat gebeurde daar in die tempel? Toen Christus het uitriep, het is volbracht. Wat gebeurde er toen met dat dikke, zware gordijn voor dat heilige der heiligen? Dat scheurde van boven naar beneden. En wat betekent dat? De weg is weer vrij. Wat gesloten was. Daarachter het voorhangsel was God. Op de ark, het verzoendeksel. Daar was God. Maar er zat een gordijn. Geen toegang. Ik kon niet bij God komen. Maar door dat offer is dat voorhangsel geschud. En nu is de weg weer vrij. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof. Opdat hij ons tot God zou brengen. Ik moet er nog iets meer van zeggen. Want die priester, als hij, die hoge priester, als hij op grote verzoendag, één keer in het jaar, als hij dan het heilige der heiligen binnenging, en met die hoge priesterlijke muts, met die gouden plaat op zijn voorhoofd, en er stond op, heiligheid des Heren, het was allemaal heiligheid en eerbied. Maar die hoge priester droeg nog wat, behalve die muts en die plaat, hij droeg ook een borstlap. En op die borstlap zaten 12 edelstenen. Nou, niet zo moeilijk om te raden wat die 12 stenen symboliseerden. Die 12 stenen. Dat waren natuurlijk de 12 stammen van Israël. Goed zo. En nou luisteren. Als die hoge priester inging in het heilige der heiligen, om daar voor Gods aangezicht te verschijnen, dan ging die niet alleen als hoge priester, maar dan nam hij heel dat volk Israël mee. Dat droeg hij op zijn hart. Die 12 stenen, die 12 stammen. Dan bracht hij, nou ga je de tekst begrijpen, opdat hij ons tot God zou brengen. Dan bracht die hoge priester dat volk als het ware bij God. Toen Christus voor het aanzet van de Vader verscheen naar de hemelvaart. Toen nam hij heel zijn kerk mee om ze te brengen voor het aangezicht van zijn Vader. Opdat hij ons tot God zou brengen. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken die door hem tot God gaan. Om zo bij God gebracht te worden. En tot God te mogen gaan door hem. Hoe zou ik voor God verschijnen? Had dat hij was bezig? Dat is toch niet vanzelfsprekend. Zeker als je een klein beetje jezelf hebt leren kennen.
En je een klein beetje jezelf bent gaan zien zoals God je ziet. En je ongerechtigheid. En je verdorvenheid. Hoe zou ik tot God gaan? Soms kan het zo vanzelfsprekend zijn. Dat wordt gevaarlijk, hè? Ik betrap mezelf er ook op. Bidden. Oh ja, nog even bidden. Nou, dat doen we dan even. Even voor God verschijnen. Jesaja. Dat was niet de eerste, de beste. Maar toen hij oog in oog stond met de heiligheid van God. Hij zei, wee mij. Want ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen met Johannes. Op Patmos, nota bene Johannes. De lieveling van Christus. Maar wat gebeurde er toen hij Christus ontmoette op Patmos? Toen viel ik als dood aan zijn voeten. O, hoe zou ik tot God gaan? Als dat voor ons geen vraag meer is, dat is wel een bewijs van de grote oppervlakkigheid. Je hebt zo'n prachtig boekje van Horatius Bonar. Ik heb er vroeger zelf veel aan mogen hebben. Hoe zou ik tot God gaan? Ik hoop dat er hier veel zijn, jong en oud, die dat bezighoudt. Hoe zou dat kunnen? Want, zegt Psalm 7, God is een rechtvaardige rechter die te alle dagen toornt. Dat staat ook in de Bijbel. Hoe zou ik tot God gaan? En dan ga je begrijpen. En dan wordt 1 Petrus 3 vers 18. Zo'n kostbare tekst. Als je daarmee zit. Hoe zou ik tot God gaan? Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Opdat hij ons tot God zou brengen. En niet één keer. Maar iedere keer weer. Als ik tot God ga, kan het toch alleen maar door Christus. Gemeente, als we het kwijtraken, heeft Christus geen waarde meer. Maar om altijd en weer te benodigen. Altijd weer aangewezen op dat bloed der verzoening. Altijd weer vergeving van noden. Omdat hij ons tot God zou brengen. Christus zegt als het ware, arme, bevende zondaar. Kom dan maar achter mij aan. Stel nou voor, hè, een eenvoudig verhaal, om het een beetje duidelijk te maken. Hier zit een jongen of een meisje en die willen graag naar koning Willem-Alexander. Dus die gaat naar Den Haag en daar is het paleis, Noordeinde. Nou, je zit aan het paleis en op het hek en je komt er aanlopen en je loopt zo verder. Ho! Ho! Zegt de schildwacht. Stop! Wat ga je doen? Ja, ik wil naar de koning. Ja, maar dat mag niet. Ja, maar ik wil zo graag. Ja, maar je mag niet zomaar naar de koning. Dat snapt iedereen, hè. Dat niet zomaar loopt maar door en als je zin hebt, gaat dan maar eens binnen. Hij is de koning. Stop. Geen toegang. Maar stel nou voor, ik verzin zomaar. Prinses Amalia staat juist door het raam te kijken en die ziet daar wat er achteraan over het grote grasveld bij het hek gebeurt. En die snapt het. En die doet gouden jas aan. En die gaat zo die hoge trap af. En die loopt zo naar het hek toe. Waar je staat. En ze zegt. Meneer. Tegen de schildwacht. Maar ze mag met mij mee. Want ik weet. Dat mijn vader het dan goed vindt. Ze mag met mij mee. Wat zal die schildwacht dan doen? Zal die dan nog zeggen. Nee, maar het mag niet. Ja, als prinses Amalia erbij komt. En zij zegt. Maar het mag van mijn vader. Dan zal die schildwacht zeggen. Loop u maar door. Want zij heeft een bepaald gezag. Hè? Zij heeft een bepaald recht. Het is een heel eenvoudig beeld. Hè? Hoe zou ik nou bij Christus kunnen komen? Hij is die heilige koning. Maar nou die grote hoogpriester Christus Jezus. Met eeuwig gesproken. Als je daar nou staat bij die deur. Hoe moet het nou? Hoe moet het nou? Maar dan komt hij. Opdat hij ons tot God zou brengen. Volgende vraag. Waarom zou je dan zo graag bij God willen zijn?
Er staat hier dat hij ons bij God zou brengen. Wil je dan graag bij God zijn? Zitten hier jongeren en ouderen die zo graag bij God willen zijn? Die daar zo naar hunkeren. Heer, deze wereld is allemaal goed en best. Maar ten diepste, het kan mijn hart niet verzaken. Maar ik zou zo graag iets van uw nabijheid. Iets van uw liefde willen ervaren. Mensen zeggen wel eens, dit of dat, ja, dat is zalig. Hè? We zijn wintersport geweest, dat was zalig. Gebruik er een ander woord voor liever. Weet je wat zalig is? Moet je eens een Asaf vragen. Het is mijn goed. Mijn zalig lot. Nou, wat is nou zalig? Daar mag je het gerust voor gebruiken. Nabij. Te wezen. Bij mijn God. Dat is zalig. Daar kan niks tegenop. Ik hoop dat je het over waar hebt. Misschien thuis, in je binnenkamer, of op avondmaal, of waar, dan onder een preek dat de Heer zo nabij kwam. Dat als waar even de hemel de aarde raakte, dat je hart er onderbrak, zo goed. En zo heerlijk. Het is mijn goed, nabij God te zijn. Wie heb ik nevens u in de hemel? Ja, vreemd hè, aarzel dat Heer, als u niet in de hemel bent, wat zou ik er dan moeten zoeken? Dat bedoelt je eigenlijk. Wie heb ik naast u in de hemel? Waarom is de hemel de hemel? Nou, dat God er is. God maakte de hemel tot hemel. Als hij er niet was, Azar zegt, wat zou ik dan moeten zoeken? Het is mijn goed. Nabij God te zijn. Wie heb ik naast u in de hemel? Naast u lust mij niets op de aarde. Het is allemaal best, maar ten diepste. Wat stelt het voor? Maar nabij God te zijn. Dat is zo onzegbaar heerlijk. Dat te mogen ervaren. Hier soms in het leven van die momenten. Als een jongen en meisje, een voorbeeld. Als een jongen en meisje, ik hoop dat er hier zitten. Hè, als je een verkering hebt. Je hebt een vriend en je hebt een vriendin. Dan hoef ik het niet te vragen. Wat wil je graag? Wat wil je dan graag? Ja, bij elkaar zijn, hè. Het liefst elke avond. Dat gaat natuurlijk niet. Niet verstandig ook trouwens. Maar mee we zo veel mogelijk bij elkaar zijn. Oh, dat is zo heel. Je kijkt er smiddels ander uit. Vanavond mag ik er weer heen. Zo is het toch eerlijk is eerlijk. Want dat is zo heel om gewoon daar bij elkaar te zijn. Hè. Als nou het samen zijn van twee mensen zo heerlijk is. Wat moet het dan zijn? Samen zijn met God. Dat is toch nog onvergelijkbaar heerlijker. Uw aangezicht, zegt die man op Psalm 16. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Als ik maar weer een voorbeeld van liefde mag gebruiken. Het is wel een prachtig voorbeeld. Als twee mensen veel van elkaar houden. En dan kan het zomaar opeens gebeuren dat je elkaar even aankijkt. Met zo'n diepe blik van liefde. Dan hoef je geen woord meer te zeggen, hè? Als dat echt even het zijn van die momenten. Dan hoef je geen woord meer te zeggen. Dan zeggen die ogen alles. Eén blik en je wordt warm tot in je diepste binnenste. Maar nou hier, Psalm 16. Uw aangezicht. Een blik van Christus. Uw aangezicht. In gunst, in liefde. Tot mij gewend. Ah, als een blik van een mens al zo overweldigend is. Als hij door zijn evangelie mij aanziet. Schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Als je verzadigd bent, dan zie je vol, hè. Kan er niks meer bij. Iets van zijn liefde. Oh, dan is je hart vol. Dan verlang je echt niks meer. Dan zeg je, dan heb ik alles. Dan ben ik de gelukkigste van heel de wereld. Dan kun je wel dansen van vreugde. Dat God er zo goed is. Uw aangezicht. In gunst. Tot mij gewend. Opdat hij ons tot God zou brengen. Daar gaat het om dan deze dingen te ervaren. Oh, wat is dat. In de Engelse vertaling. Daar staat. In thy presence. Is fullness of joy.
in uw presentie, in uw tegenwoordigheid, waar u bent. Zo mag je het ook vertalen. Uw aangezicht tot mij gericht. Dan ben je dicht bij elkaar, die elkaar ziet. In uw presentie. In uw tegenwoordigheid. Heere, waar u bent. Fullness of joy. Dat is het vol van blijdschap. Wie daar ooit iets van heeft ervaren. Die verlangt er zo naar. O Heere, geef mij weder de vreugde. Uw heils, Heere, dat u weer eens alles voor mij bent. Alles. En dat ik me weer eens in u mag verheugen. Met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En dan ga je verlangen. Ja, dan kan ik wel eens gaan trekken. Hè. Dan ben je hier op aarde. Maar dan wordt deze aarde toch leeg. Ga je maar genieten hoor. Ik hoop dat je gelukkig bent. En ik ga ook op vakantie. En het is best hoor. Maar toch. Beter. Beter dan dit tijdelijk leven. Toch is uw goede tierheid. Opdat hij ons tot God zal brengen. Ja, Heer, dan ga je ernaar uitzien. Zeg je, wanneer? Om nou eenmaal in te gaan. Thuis te komen. Maar blij vooruitzicht. Dat mij streelt. Trek het wel eens. Of hoop je dat nog 100 jaar duurt. Blij vooruitzicht. Nou, laat me heel eerlijk zijn. Dat is geen dagelijkse kost dat dat zo leeft. Maar toch, hè. Ik hoop toch wel, lieve mensen. Voor mezelf en voor jullie allemaal. Dat, o Heer, laat dat nou gaan trekken. Gaan trekken. Maar blij vooruitzicht. Dat mij streelt. Als ik straks sterf, wakker word. Ik zal ontwaken. Boven wakker, Tisad. Wat een toekomst. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd, vol met uw goddelijk beeld. Rutherford zegt in een van zijn brieven. Dan zal ik niet zien op de kroon die hij mij zal geven. Dan zal ik niet zien op dat bruiloftskleed wat hij mij aan zal trekken. Dan zal ik niet zien op al die hemelse heerlijkheid. Hij zei, als ik boven zal komen. Weet je wat ik daar zal doen? Daar zal ik een eeuwigheid lang staren op zijn. Doorboorde handen. Begrijp je dat? Begrijp je dat? Een eeuwigheid lang. Op die handen. Die voor mij wilden lijden. Voor mij wilden betalen. Om een eeuwigheid lang. Hem iets terug te geven. Voor wat hij waard is om te ontvangen. O gij. Die onze schuld wou boeten. O heiland, leer mij aan uw voeten in eigen oog een zondaar zijn. Bij al mijn deugd, bij al mijn werken, vind ik geen heil dat mij kan sterken. Geen hoop dan dat ik op u bouw. Op uw genade zo wil ik leven. Op uw genade. De doodsnik geven, o Heer, aan wie ik mij betrouw. Amen. Wij zingen elkaar. Psalm 22, 12 vers. Gij die God vreest, gij alle prijs neer. 22, vers 12.
Laten wij danken en bidden. Heere, help ons bidden. Help ons danken. Want het is alles tekort. Ons bidden en ons danken. Maar u bent toch die biddende en dankende hoge priester. Zo volmaakt. O Heere, wil dan onze harten opwekken. Tot een hartelijke liefde tot u. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand wou vatten. O Heere, laat ons niet los. Wat we wel verdiend hebben. Wegen onze dwaasheid. Dat dwaalzieke hart. Maar o, laat ons niet los. Houd ons vast. Gij zult mij leiden. Door uw raad. O God. Mijn heil. Mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid. Door de toepassing van dat bloed der verzoening. Steeds maar weer. Eenmaal. Opnemen. In heerlijkheid. O, geef ons geen rust. Dat wij persoonlijk mogen weten dat die zalige toekomst ook ons is bereid. Heren, ga met ons. Als we de week weer ingaan, op school, thuis, op het werk, met alle drukte en met alle moeite en zorgen. Maar dat deze woorden ons bij mogen blijven. En dat wij een verlangen hebben om dan die gemeenschap met u te zoeken. Dan misschien was de slaapkamerdeur achter ons dicht te trekken, onze knieën te buigen en ons hart voor u open te leggen. Heere, ontferm u. Zegen het uwe, verzoen het onze, om Jezus wil. Amen. Nog een keer Psalm 22, 14e vers, eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. 22 vers 14. Verheffen wij onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.